Zullen we eerst samen de Heer bidden? Tot u, Heer, mogen wij komen op deze avond. Tot u, waarvan wij ook lezen dat u tussen de cherubim woont. Gij, de hoge God, hoger dan alle goden en alle volken van deze aarde. Heer, u die volmaakt, rechtvaardig en volmaakt heilig zijt. En wij nietige mensen en bovendien zondige mensen. Heer, dat schept een afstand die wij niet kunnen overbruggen. En toch, tot wie zullen we anders heen gaan? Gij alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. Bij u, Heer, is een bron van eeuwig leven. Gij hebt een fontein geopend tegen de zonde en tegen de dood. En daaraan mogen wij vrijmoedigheid ontlenen om ook deze avond tot u te komen. Omdat we zo een verse en levende weg tot u hebben. Wil u ons van dat levende water uit die fontein des levens geven? Wil ook deze avond met ons zijn als we met elkaar na zullen denken over wat u over uzelf hebt geopenbaard in uw woord. En ook hoe u zich geopenbaard hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Zegen ons dan met die genade dat we inderdaad niet alleen zullen horen en als kennis opslaan in onze gedachten wat we van u weten, maar dat we ook daadwerkelijk in praktijk zullen brengen die deugden van u. Zegent u ons zo, wees ook met hen die hier wel hadden willen zijn, maar niet konden zijn. Heb dank dat u ons hier veilig gebracht hebt in de goede gezondheid. U geeft ons dit nog wel, terwijl er zoveel jongeren zijn die hiervan verstoken zijn, om reden dat ze nog nooit van uw woord gehoord hebben. Leer ons dankbaar te zijn daarvoor en wilt u ook geven dat ook door onze wandel, onze naasten en ook onze jongere naasten voor Christus gewonnen mag worden. Zegent u ons zo, om Christus wil. Amen. Iedereen van harte welkom, jullie en ook de ouderen in onze gemeente. Fijn dat u op deze manier met ons mee wilt leven. Ook degenen die met ons verbonden zijn door middel van de kerktelefoon. Bijzonder mogen we natuurlijk welkom heten onze spreker van deze avond, dominee Wallet. Van harte welkom en we hopen dat we een goede avond met elkaar zullen hebben. We zullen eerst met elkaar lezen uit Amos 5 vers 1 tot en met vers 14. Hoor dit woord dat ik over jullie ophef, een klaaglied, o huis van Israël. De jonkvrouw Israël is gevallen, zij zal niet weder opstaan. Zij is verlaten op haar land en er is niemand die haar opricht. Want zo zegt de Heere Heere, de stad die uitgaat met 1000 zal 100 overhouden. En die uitgaat met 100 zal 10 overhouden in het huis Israëls. Want zo zegt de Heere tot het huis Israëls, zoekt mij en leeft, maar zoekt Bethel niet. En komt niet te Gilgal en gaat niet over naar Beersheba. Want Gilgal zal voorzeker gevankelijk worden weggevoerd en Bethel zal worden tot niet. Zoek de Heere en leeft, opdat hij niet doorbreekt in het huis van Jozef, als een vuur dat verteren, zodat er niemand zij die het blussen in Bethel. Die het recht in Alsem verkeren en de gerechtigheid der aarde doen liggen. Die het zevengesternte en de Orion maakt en de doodschaduw in de morgenstond verandert en de dag als de nacht verduistert. Die de wateren der zee roept en giet ze uit op de aardbodem. Heere is zijn naam. Die zich verkwikt door verwoesting over een sterke, zodat de verwoesting komt over een vesting. Zij haten in de poort degene die bestraft en hebben een gruwel van die die oprecht spreekt. Daarom, omdat gij de armen vertreedt en de last koren van hem neemt, zo hebt gij wel huizen gebouwd van gehouwen steen, maar gij zult erin niet wonen. Gij hebt gewenste wijngaarden geplant, maar gij zult de wijn van dezelfde niet drinken. Want ik weet dat uw overtredingen menigvuldig zijn en uw zonden machtig veel zijn. Zij benauwen de rechtvaardigen, nemen zoengeld en verstoten de nooddruftigen in de poort. Daarom zal de verstandige te dier tijd zwijgen, want het zal een boze tijd zijn. Zoekt het goede en niet het boze, opdat gij leeft en alzo zal de Heere, de God der Israël, met jullie zijn, gelijk als gij zegt. Amos, ook wel bekend als de boer uit Tekoa, wordt wel een boeteprofeet genoemd. Hij heeft Gods oordelen aan moeten kondigen, zoals weinig andere profeten dat gedaan hebben. Al is Gods volk ontrouw, God blijft wel getrouw. Hij wil het volk weer aan zich binden. Maar opbouwen kan alleen als er afgebroken is. Populair zal Amos wel niet geweest zijn. Het is ook niet zo'n compliment om aangesproken te worden als koeien van Bazan. Niet vanwege de geringe intelligentie, maar vanwege de weinig innerlijke beschaving. Nu ook weer, wat we net lazen in hoofdstuk 5, een klaaglied. Men zal wel meewarig gekeken hebben naar Amos. Man, je bent toch wel goed bij je hoofd. Alles gaat toch prima? Vrede en een grote mate van welvaart. Wat wil je nou nog meer? Israël en ook het tienstammenrijk maakte onder Jerobeam II, waar Amos vooral profiteerde, een goede tijd door. Jaren was het niet zo geweest. Tenminste, men had materiële welvaart. Hoe stond het met het geestelijke, innerlijke leven van Israël? In vers 4, het laatste gedeelte, 5, het eerste gedeelte lezen we, want zo zegt de Heer tot het huis van Israël, zoekt mij en leeft, maar zoekt Bethel niet. Werd de Heer dan niet gezocht? Het was immers een drukte van belang daar in Bethel en Gilgal en zelfs in Beerseba. De altaren rookten er als nooit tevoren, de tempelzangen klonken er. En toch zoekt Bethel niet. Waarom niet? Het was toch de plaats waar Jacob God ontmoette. Wat kan daarop tegen zijn? Twee redenen. De plaats was verkeerd. Dit was immers niet de plaats die de Heere gewild had, die de Heere zich ter woning had geschikt. In Jeruzalem, daar stond de tempel. En een nog belangrijke reden was dit, vanwege de gezindheid waarmee men daar was. Men offerde wel, maar was het niet volgens het heidense principe van om de goden gunstig te stemmen? Men wilde God niet dienen, maar men wilde aan God verdienen. Bovendien was er een enorme tegenstelling tussen hun leven en hun leer. Als je de vorige hoofdstukken van Amos erop naleest, wordt daarin getekend het sociale onrecht wat er was in Israël toen en de geestelijke verwildering. Het was eigenwillige godsdienst, waarvan altijd het diepste motief zelfhandhaving is. Daarom klinkt het midden tussen de ijverende en offerende en die biddende kerk. Mensen, het profetische woord, zoek mij en leeft, maar zoek Bethel niet. Ook tot ons. Immers het zit diep verborgen in ons aller hart, zelfhandhaving. Ook wij hebben onze heilige huisjes en heel wat. Ieder heeft zo zijn inzichten en ook nu wringt men zich in 1000 bochten om goden dienst te doen. We willen dan zelfs nog wel roomser zijn dan de paus. Zoek Bethel niet. Dit woord wil bij ons alles omverwerpen, tot de grond toe afbreken. Is dit al gebeurd in u, in jouw leven? En als het al gebeurd is, is het weer niet opnieuw nodig om afgebroken te worden? Maar ook positief. Zoek mij en leeft. Wat is dat eigenlijk, de Heere zoeken? Een paar dingen erover. Zoeken is een kwestie van spanning en inspanning. Als je iets kwijt bent wat je graag terug wil hebben, zoek je daarna met ingespannen krachten. Heb je de Heere nodig? Heb je de waarde van de Heer ingezien? Van Christus ingezien? En als we Christus zo zien, heeft hij geen gedaante of heerlijkheid tot hem zouden begeerd hebben. Maar het geloof zegt, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Heb je gezien dat je hem kwijt bent? Zoek hem dan, die zich wil laten vinden. Het betekent ook dat we hem in al onze wegen willen kennen. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Heere, waar moet ik heen? Wat moet ik doen? Wie God zoekt, wil ook zijn wil doen. God zoeken eist beslistheid. Nee, niet meer iets bij Bethel zoeken. Niet rusten in wat je zelf presteert, ook niet in je zoeken. Niet van twee walletjes snoeken. Het is vuur en water en daarom vuur gevaarlijk. God zoeken doe je in zijn woord. Daar openbaart hij zichzelf in. Hij openbaart zich ook in Christus. Daar openbaart zich de drie enige God in. En daarin openbaart hij ook zijn wil. Zoek mij en leeft. Leven, dat is vinden na het zoeken. Dat is Christus. Wie mij vindt, vindt het leven. Dat is ook verwonderd zijn over het feit dat God gevonden wordt door mensen die hem niet zoeken. Je gaat naar de kerk. Je leest je Bijbel. Je bruist van activiteit. Je loopt over van vroomheid. Zoek je God. Of zoek jezelf. Het is Christus aannemen. Of het is hem wederom kruisigen en te schande maken. Zonder God te zoeken sterf je als een dode. Dat is erg. Daarom, zoek mij en leeft, want waarom wilt gij dan sterven, o huis van Israël? Nog zegt Christus het, zoekt en gij zult vinden. We zullen nu zingen van Psalm 95, het eerste en tweede vers zoals het programma aangeeft. En daarna wordt het programma afgewerkt in de volgorde zoals je die voor je hebt staan.
van het afgelopen verenigingsjaar. Ook dit verenigingsjaar is niet zomaar aan ons voorbij gegaan. Om jullie een klein overzicht te geven van wat er zoal gebeurd is, zal ik de belangrijkste dingen opnoemen. Omdat een vereniging geen vereniging is zonder leden, beginnen we met het ledenaantal. Vorig jaar waren er 27 leden. Er gingen er 9 weg en er kwamen er 12 bij, zodat het ledenaantal is gestegen tot 30. Het bestuur dat er ook bij hoort bestaat uit Theo Heijstek en Maarten Kater als onze voorzitters. Artjan Hobbel is algemeen adjunct. Penningmeester is Hans Vroegendewij. Ike Wiegel verzorgt de boeken en ondergetekende secretaresse. Hoe ziet onze verenigingsavond eruit die we elke zondagavond houden? We beginnen om 8:15. De avond wordt geopend met het zingen van een psalm en gebed, waarna het huishoudelijke gedeelte volgt. En na de pauze heeft een van ons of een gastspreker een inleiding. Na de inleiding worden er vragen in discussiegroepjes besproken en daarna in het algemeen. Dan volgt het dankgebed waarna ieder zijn weegs gaat. Activiteiten van de jeugdvereniging. We zijn in het afgelopen jaar heel wat keren een weekend te gast geweest bij verschillende jeugdverenigingen. We beginnen bij Sliedrecht Centrum, waar we op 14 en 15 april te gast waren. Op 2 en 3 juni waren we dat in Rotterdam-West. Op 10 en 11 november was onze JV dat in Zeist. En als jullie denken dat ik er ben, nee hoor, we zijn nog op 2 en 3 februari naar Utrecht-Noord geweest. Maar we gingen niet alleen weekenden uit. Zo zijn we op Koninginnedag naar de Delta Expo geweest, waarna we zijn gaan voetballen en een wandeling langs het strand zijn wezen maken. Op tweede Pinksterdag zijn we naar de Pinksterappel in Oude Kerk aan de Amstel geweest. We gingen daar met 46 man sterk heen, met als chauffeur de heer Hobbel die zijn kostbare vrije dag voor de JV opofferde. Op 25 augustus kwam de jeugdvereniging van Oude Kerk aan de Amstel een dag naar ons toe. Nadat we eerst een spel hadden gedaan en gegeten hadden, zijn we een rondvaart gaan maken, waarna we naar Oudorp gingen en een frisse duik in de zee namen en wat volleybal speelden. Terug in het zaaltje aten we pannenkoeken die enkele moeders voor ons gebakken hadden en 's avonds hield Cor, de voorzitter van Ouderkerk, een inleiding. In de zomervakantie kwamen Hans en Henk op het idee om de JV op de surfplank te zetten. Dit gebeurde ook. Op 1 september trokken we met 20 man, 3 auto's, 1 zeilboot, 8 surfplanken en een vrachtwagen naar het Grevelingenmeer, waar het geploeter begon. Want de meesten lagen meer onder de plank dan dat ze erop stonden. Maar ondanks dit werd het toch een leuke dag, die volgens alle deelnemers voor herhaling vatbaar was. Op 27 oktober was het jeugdappel met als thema haast, waar wij de organisatie van hadden. En daarbij komt best het een en ander voor om de hoek kijken. Zo werden er oude kranten opgehaald, krukpleitjes verkocht en nog wat andere activiteiten om de kosten te dekken. Op 23 februari hadden we een gezamenlijke vergadering met de jeugdverenigingen van de hervormde kerk en de gereformeerde gemeente uit Middelharnis. Als er zieken in de gemeente zijn, brachten we die een bezoek en namen iets mee. We namen niet alleen iets mee naar zieken, maar ook naar Maarten en Jacqueline, Ab en Sari, die trouwden, en naar Theo en Gijske die een dochter kregen. Wij hopen dat jullie nu een klein beetje weten hoe onze JV rijlt en zeilt. En tevens willen we iedereen bedanken die hiertoe een steentje hebben bijgedragen. Maar boven alles willen we God danken en bidden om begeleiding in al ons werk, want zonder hem kunnen wij niet verder. Ik dank u.
Het financieel verslag. De penningmeester die nu voor u staat, heeft niet vanaf maart, maar ja, heus echt, vanaf januari de eindjes aan elkaar gehecht. Maar toch hoeft de JV niet te treuren, want heel het financieel gebeuren is van het afgelopen jaar weer netjes voor elkaar. Naast dat we veel hebben gekregen, hebben we ook weer een heleboel uitgegeven. Laten we maar aanvangen met hetgeen we hebben ontvangen. Op 1 maart 1984 hadden we 63,20 in kas. En daar waren we mee in ons sas. De contributie hebben jullie trouw betaald en daarmee hebben we 900 gulden opgehaald. Ook is de kerkraad ons niet vergeten. Ze schonken ons 200 gulden in kas en dat kwam nou eens net goed van pas. Ook verschillende leden van de kerk gaven ons totaal 335 gulden voor ons werk. We hebben ook nog aan de zieken gedacht. Want het daarvoor bestemde busje heeft 65,75 gulden opgebracht. Nu de andere kant, die uitgaven heet. We hebben wel bijna iedere week wat besteed. Toch is er nog wel geld naar het goede doel gesneld. De verpleegkundige Israël, Vriedestime en de christelijke drugsbestrijding kregen totaal 70 gulden van ons allemaal. Ook moeten we niet vergeten wat de motoren van de auto's hebben opgegeten. Ook de geboortes en de trouwerij stonden weer eens in de rij. Maar nu is alles klaar en dan hebben we nog 37,75 gulden in kas bij elkaar. En de rest is 835 gulden geteld. Dit staat als saldo op de bank vermeld. Nu ik aan het eind ben van het financieel verslag, is een woord van dank op zijn plaats. Voor de kerkraad en voor de onbekende gevers. Maar bovenal voor God die in het afgelopen jaar ons is bijgebleven. Deze dankbaarheid willen we als vereniging uiten door met elkaar te zingen Psalm 77, vers 7 en 8. Zal gedenken hoe voor deze onze Heer heeft gezegend. Ik dank u.
Allereerst hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag. Ik vroeg nog even hoeveel jaar dat het was, maar dat was even moeilijk te berekenen. Tegenwoordig in de tijd van computers, dan valt het niet meer mee om het uit het hoofd te doen. Het onderwerp dat was, hoe is onze visie op God? Ik wil eerst nog een gedeelte lezen uit Jesaja 6. Vers 1 tot en met 8. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon. En zijn zomen vervullende de tempel. De serafs stonden boven hem, een iegelijk had 6 vleugelen. Met 2 bedekte ieder zijn aangezicht en met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zeide, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem van de roependen. En het huis werd vervuld met rook. Toen zei ik, wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. En ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmee aan en zeide, zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heere, welke zeide, wien zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Toen zeide ik, zie hier ben ik, zend mij henen. Hoe is onze visie op God? Ik heb begrepen dat de vragen op de vereniging rondom dit thema cirkelden. Deze 2 polen, aan de ene kant de heiligheid van God, de grootheid van God, de eeuwigheid van God. En aan de andere kant de nabijheid van God. De vertrouwelijkheid van God en de liefelijkheid van God. Er zijn mensen die alleen het een of het ander proponeren. God is zo ver weg en je kunt er haast niet over praten. Aan de andere kant zijn er mensen die spreken over God alsof hij naast hen woont. Daarom, hoe is onze visie op God? Want onze visie bepaalt ons spreken over hem. Je kunt aan iemand spreken over een bepaald persoon merken in welke gezindheid, hoe de verhouding is tegenover een bepaald persoon. Bijvoorbeeld bij jou op school zit een jongen en ik weet van hem dat hij goed leren kan. En ik vraag aan een 3-tal jongeren hoe zij over hem denken. Of zij hem kennen. Zeg, ken jij ook die jongen? Nou zegt de eerste, ja, ik weet wie het is. Ik geloof dat hij het goed doet, maar verder weet ik het niet. De tweede zegt, ken jij die jongen? Die zegt, oh, die uitslover. Ik geloof dat die getrouwd is met zijn boekentas. Ja, ken ik een beetje. En dan de derde die zegt, ja zeker, die ken ik. Pintere knaap, aardige kerel. 3 reacties die bepalen hoe zij tegenover een bepaalde jongen staan. Hoeveel te meer geldt dit als het over God gaat? Zeg mij 10 woorden over God en daaruit zal blijken hoe je over God denkt, hoe jouw visie is. Uw spraak maakt u openbaar, zei men tegen Petrus. Ja, gij zijt een van die. En de Heer Jezus zelf zegt in Johannes 8, tot de geestelijke leidslieden van het volk, waarom kent gij mijn spraak niet? Het is omdat gij mij niet kent. Zij kenden hem niet. Het is vandaag nog niet anders. Je hoort ook vandaag op verschillende manieren over God spreken. In gesprekken met buitenkerkelijken word je soms akelig van de manier waarop zij over God spreken. De toon al, waarmee het woord God wordt uitgesproken. Men daagt God als het ware voor de rechterstoel van het geweten. Waarom dit en als hij dan alles kan, waarom doet hij het dan zo? Andere mensen die hanteren een ander spraakgebruik, die zeggen, nou ja, ik doe er niet aan, maar goed, ik laat een ieder in zijn waarde, als hij in God wil geloven, mij best. Ik niet. Maar nu is het ook schokkend dat je ook binnen de kerk, binnen het koninkrijk, verschillend hoort spreken over God. Soms ook van kerkelijke jongeren. Spreken ze over, dat vind ik gemeen van God. En had die niet kunnen zorgen dat Adam niet zondigen kon? Maar ook op een theologische wijze. Dus aanhalingstekens. Zogenaamde theologen, maar die in feite uitgaan van de mens. En denk aan de manier waarop professor Kuitert in zijn boek Zonder geloof vaart niemand wel over God spreekt. Hij zegt daar, wanneer het gaat om de ouderdom van het christendom, dat het christendom een van de laatkomers is in onze cultuur. God zelf, zegt hij, is om zo te zeggen al een laatkomer in onze cultuur. Hoor je het? God zelf is al een laatkomer. Spreken over God. Hij zegt dan, er zijn misschien al een miljoen jaar lang mensen op aarde, maar over God wordt er, voor zover men tegenwoordig denkt te kunnen nagaan, op zijn hoogst maar 20.000 jaar gesproken. En voor deze 20.000 jaar, zegt hij, nog geen 2.000 jaar door christenen. We zien wel dat bij Kuitert het een met het ander samengaat. Een evolutie, een gedachte. Wie Gods openbaring niet meer als norm stelt, heeft een andere visie op God. Kuitert probeert God aannemelijk te maken voor de moderne mensen. En hij tracht daartoe om God een menselijk gezicht te geven. Hij moet een overeenstemming zijn met de wetenschap. Ik denk er nog een andere benadering van de iconmensen. Karel Eijkman en Bert Bouwman. Ze hebben een kinderbijbel geschreven. Omdat ze het eerst voor de tv verteld hebben. Dat heet Woord voor Woord. Toevallig vorige week nog een catechisant die stage loopt op een christelijke school. En die zei, er wordt uit die kinderbijbel voorgelezen. Dan schrik je wel even hoe daar over God gesproken wordt. Je zit nu in de Lijdensweken. Ik lees er een stukje uit voor, dat je eventjes schrikt. De manier waarop mensen over de Heer Jezus spreken. In Gethsemane, laten we maar hier blijven, zei Jezus. Hier onder de bomen vinden ze ons niet zo gauw. Omdat de politie Jezus zocht, waren ze nu 's nachts weer de stad uitgeslopen. Ze zaten te wachten onder de olijfbomen van de Olijfberg. En de een na de ander viel in slaap. Konden jullie nou niet even wakker blijven, schreeuwde Jezus. Waarom vallen jullie in slaap? Net nu ik jullie nodig had. Hij schudde en schopte ze wakker. Zijn gezicht was bleek, zijn handen trilden. Ik wilde bidden, zei hij. Ik heb hardop tegen God gezegd wat ik dacht. Ik heb gezegd dat ik bang ben, werkelijk bang. Ik wil wegvluchten voor priesters en soldaten die mij dood willen maken. Maar wat moet je als je weet dat God dat niet wil? God wil dat ik doorga om de mensen in Jeruzalem te helpen. Wat moet ik nu? Ze waren allemaal stil. Hoor je hoe er over God gesproken wordt? Er staat er, bladzij 112, staat er boven. Het gaat over het kruis. Toen Jezus dood ging. Kijk al de benaming, hoe wij over God spreken. Jezus aan het kruis. Mijn God, waarom laat je mij in de steek? Waarom ben je ver weg nu ik om je schreeuw? Iedereen die mij ziet, lacht mij uit. Iedereen scheldt op mij en spuugt naar mij. Als ze zo een God gelooft, zeggen ze, laat die hem dan helpen. Die kan toch redden? Kom haastig om te helpen. Jij geeft altijd antwoord. Jij bent niet ver weg. Enzovoort. Je eventjes huiver je ervan op welke wijze hier over God en over de Heer Jezus Christus gesproken wordt. In de derde plaats denk ik nog aan de luchthartige manier waarover in verschillende groepen en jongere samenkomsten over God en Christus gesproken en vooral gezongen wordt. Men praat soms ook alsof men Jezus, om het zo te zeggen, de binnenzak heeft. Jezus zegt, ik ben je vriend. Ik heb Jezus aangenomen. Jezus zegt mij wat ik doen moet. Goed, Jezus, dat doe ik. Dan vraag je af, wie is de Heer Jezus voor hen? Is hij een kameraadje? Of is hij de weg tot God? Het is voor ons belangrijk om de juiste visie op God te hebben. De Heilige Schrift. Christus zelf zegt heel duidelijk, niet een iegelijk die zegt, Heere, Heere, zal in het Koninkrijk der Hemelen ingaan. En op een andere plaats horen wij mensen zeggen dat ze in de tegenwoordigheid van de Heere gegeten en gedronken hebben. En toch van Christus horen, ik ken je niet. We constateren door de verschillende voorbeelden dat je op verschillende manieren over God kunt spreken in de sfeer van discussie. Dus kuiten we bij God eigenlijk op de operatietafel van ons verstand, verduisterde verstand gelegd wordt. In de sfeer van het vrijzinnig denken, waarbij Jezus het voorbeeld is, maar aangepast naar onze maatstaven en inzichten, waar alle eerbied voor Christus ontbreekt, omdat hij niet gezien wordt als de middelaar en als de borg. In de derde plaats in de sfeer van het gevoel, waarbij niet zozeer belangrijk is wat er gezegd wordt, maar belangrijker hoe het gezegd wordt. Veel belangrijker de verpakking dan wat erin zit. Veel belangrijker dat je gelooft dan wat je gelooft. Hoe is onze visie op God? Een belangrijke vraag en ook een geweldige vraag. Belangrijk, want het gaat om het meest zinvolle van ons leven. Geweldig, want het gaat ook om het heerlijkste van ons leven. En de vraag stellen is haar beantwoorden. En dat kan gelukkig met deze vraag. Dat kan. Wie is God? Er zijn vragen in je leven, daar krijg je nooit een antwoord op. Maar deze vraag, daar kunnen wij een antwoord op krijgen. Wie is God? Dat is in de eerste plaats belangrijk om te weten, hoe is onze visie op God? Dan moeten wij weten, wie is God? Er zijn mensen, agnostici, die zeggen, je kunt God niet kennen. Daar is God veel te groot voor. God is zo onbegrijpelijk. Hij is de grote onbekende. Deze mensen leren dat maar. Maar sommige mensen in de kerk, die denken eigenlijk zo. Er waren mensen in de tijd van Stefania. En die zeiden, God doet geen goed en God doet geen kwaad. Wij wonen in onze huizen, wij doen ons werk. Of voor God hebben we geen last. En we hebben geen gemak van hem. Ze dachten, we hebben het toch verder goed. En zo zijn er ook vandaag wel mensen. Buiten de kerk, wanneer ze humaan zijn. Och, God mag wel, als hij mij maar met rust laat. Een boer zei, God is best, maar ik houd hem voor het lest. In de kerk zitten er soms mensen die zeggen, elke zondag, het doet me niks. Het woord van God wordt verkondigd, doet me niks. De beloften doen me niks, de bedreigingen doen me niks. Ze nemen ze niet ernstig, stoppen hun oren dicht en dan zeggen ze, we horen niks. We hebben Gods naam niet gehoord, we hebben onze naam niet gehoord. De grote belediging voor de levende God die zijn handen de ganse dag uitgebreid heeft om genadig te zijn. Nee, God zegt niet, ik ben de grote onbekende. Hij heeft zich bekend gemaakt. Wij noemen dat openbaring. God heeft zich zo ver geopenbaard als nodig is om zalig te worden. Hij heeft zich geopenbaard in door twee middelen, zegt onze geloofsbelijdenis. We kennen God door twee middelen. Twee boeken. Het boek der natuur en het boek der schriftuur. Dat boek der natuur is ook geweldig. Je kunt erin bladeren en je ziet erin de lente, de zomer, de winter, de herfst. Allemaal geweldig. Je ziet de bomen en de bloemen, de mensen en de dieren. Geweldige wonderen van de schepping. Openbaring van God, algemene openbaring van God. Hij doet zijn zon opgaan over bozen en over goeden. Maar om God echt te leren kennen heb je dat andere boek nodig. De schriftuur, de Bijbel. Gods heilig en goddelijk woord. De natuur, hoe mooi ook, vertelt mij niet hoe ik verlost kan worden. Geen boom vertelt mij wie de Heer Jezus is. Dat moet ik leren uit de Bijbel. Gods grote daden. De Bijbel doet mij God zelf kennen. Toont mij zijn hart. Net als met een paleis. Je zegt, geweldig, mooi. Als je aan de buitenkant langs loopt. Soestdijk bijvoorbeeld. Geweldig, prachtig. Maar ik moet eerst binnenkomen. Dan heb ik een ontmoeting met de koningin zelf. Zo is het nu ook met De schepping in de Heilige Schrift. Geweldig die schepping van God. Maar de Heere wil ons door zijn woord naar binnen trekken. Hij wil dat we hem zelf ontmoeten. Calvijn noemt de Heilige Schrift de bril, waardoor wij oog krijgen voor de schepping, zodat wij God erdoor gaan loven en prijzen. Bijzondere openbaring krijgen wij echte kennis van God. Hoe openbaart God zich dan? Daartoe heb ik ook gelezen in Jesaja 6. Het roepingsvisioen van Jesaja. Het is een visioen. Ja, Jesaja krijgt een visie op God. Belangrijk is dat hij dat krijgt in de tempel. Hij zag de Heere zitten in de tempel. Inderdaad, de hemelse tempel, maar de aardse tempel was een afschaduwing van die hemelse tempel. De plaats waar God zich onder het oude verbond openbaarde. En dat betekent dat als wij een visie op God willen hebben, dan moeten we daar zijn waar God zich openbaart. Dat is in de kerk. Hoorbaar door het woord. Zichtbaar door het geloof. Er zijn vandaag een heleboel mensen die zeggen, je hoeft toch niet naar de kerk te gaan om te geloven. Je wilt zo goed toch thuis geloven. Wat maakt het nou uit dat je naar de kerk? Maar God is een God van orde. Heel erg als theologen dat zeggen. Ik denk weer aan Kuytert. Kuytert zegt onder andere, de kerk moet breken met de gedachte dat zij nog steeds alleen het christendom vertegenwoordigt. Er is ook christendom buiten de kerk. De kerk heeft er niet het monopolie van, zegt hij. Ook een niet-kerkelijk mens mag voor een ordentelijk christen doorgaan. Ik noem dat gebrek aan visioenen. Dat alleen maar ziet wat de wereld is en de omstandigheden, maar niet wie God is. Jesaja is in de tempel, hij ziet, zeker in menselijke voorstellingen, de Heere zitten op een hoge en verheven troon. Een beeld van macht, van de grootheid van God, van de majesteit van God. We leven in een tijd van gezagsondermijning. Regeringsleiders en gezagsdragers die zeggen, noem mij maar Joop. Met de voornaam. Jongens onder elkaar. Men is wars van alles wat naar gezag zweemt. Zo wordt ook God ontroond. Het is in feite de volle doorwerking van de paradijszonde. God van de troon af. De leus van de Franse revolutie. Geen God en geen meester. Zeker in onze tijd van individualisering. Ieder zorgt voor zichzelf. Verzet men zich tegen een God die ver boven ons verheven is en door zijn troon ook vraagt om gehoorzaamheid. Hij is bekleed met goddelijk gezag, absoluut gezag. Alle gezag in deze wereld is afgeleid van dat goddelijke gezag. God wil gezag uitoefenen. De Heere bestaat ook in het Hebreeuws Adonai. De gebieder die het voor het zeggen heeft. Ook vandaag, al ons spreken over God en onze visie op God, dient doorweven te zijn van de hoogheid van God. Over gezag gesproken, ook onder ons jonge mensen. Hoe spreek je over je ouders bijvoorbeeld? Over je vader en over je moeder. Dat heeft ook te maken met onze visie op God. Want God heeft hen gezag gegeven. Hoe functioneert dat gezag in onze tijd als er geen gezag meer is in het gezin? Dan komt dat omdat er niet meer die gezagsverhouding is ten opzichte van God. Gij zijt God, ja, gij alleen. Vroeger ook, dat geldt ook voor vandaag. Gij denkt dat ik ten enenmale ben als gij. Het staat ook op je programma, voorop uit Jesaja 40. Met wie dan wilt gij mij vergelijken die ik gelijk zijn? Als Abraham naar God gaat bidden, dan zegt hij, ik heb mij onderwonden tot u te spreken. Hoewel ik stof en as ben. Dus de hoogheid van God. In de tweede plaats, Jesaja ziet nog meer. Hij ziet serafs, hij ziet engelen. Die hier alleen in de Heilige Schrift genoemd worden. Engelen die bijzonder klaarstaan voor de heiligheid van God. De taak hebben om Gods heiligheid te prijzen. Ja, Jesaja hoort ze met een geweldige stem roepen, 3 maal. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Naast de grootheid van God is ook nadruk op de heiligheid van God. Heilig wil zeggen heel anders, afgezonderd. Verheven boven alle schepselen. En die betekenis kennen wij dat ook in ons doopformulier. Als gevraagd wordt aan de ouders, gelooft gij dat zij, die kinderen, in Christus geheiligd zijn? Dat betekent apart gezet zijn. Apart van de wereld. Afgezonderd. Onze visie op God. Ons spreken over God. Dat betekent dat we alleen de juiste wijze over God kunnen spreken als we ook verstaan dat we afgezonderd zijn van de wereld. Geheiligd. Apart gezet. Zo ook spreken over God. Dat betekent dat we God maar niet overal bij kunnen halen. Maar alleen daar waar het geheiligd is, apart gezet zijn. Je hebt over een christelijke postzegenclub, ik noem nou maar wat. Of postduivenvereniging. Het is geen goed spreken over God. Het moet geheiligd zijn, apart. Daar waar hij geëerd wordt. Zeker ook in de wereld. Het niet geheiligde gebied, als dat de naam van Jezus gebruikt wordt. Voor film en voor de platenindustrie. Jezus Christus Superstar bijvoorbeeld. Verfilming van bijbelgedeelten. De mensen van Hollywood. Dat kan niet. Het gaat over de heiligheid van God. Onze visie op God. Hij is een heilige God. Dat betekent ook dat de stijl van ons leven behoort te beantwoorden aan het geheiligd zijn. Als de kerk met wereldse middelen tracht de mensen te krijgen, dan worden die middelen niet geheiligd, maar dan wordt de kerk, het koninkrijk van God, ontheiligd. Ik begon te spreken over christelijke popmuziek. Ik was deze week nog, popmuziek is altijd een brug naar de wereld. Dat betekent ook onze visie op ethische zaken. Geheiligd. Spreken over abortus, samenwonen, homofilie enzovoort. Wie de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Als de wereld abortus verdedigt, dan is dat een teken van diep verval. Maar als de kerk dat verdedigt, met een Bijbels getuigenis, dan roept zij de dood over zich in. Heilige God. Welke visie hebben wij op God? De engelen roepen heilig, heilig, heilig. God is anders. En hij is ook nog meer in dit gedeelte. Hij is ook de zondeloze. Zonde, zonde. Enorme tegenstelling van de heilige God en de onheilige mens. En dat heel velen over een manier over God spreken die niet overeenkomt met God zelf. Dat is omdat ze geen notie hebben van de heiligheid van God. Maar de Heilige Geest werkt weer, de Heilige Geest. Als je in je leven werkt, dan word je ook geheiligd. Dan ga je anders spreken over God. Dat bepaalt onze visie op God. Wanneer Jesaja het heilig gehoord heeft, dan is hij zo onder de indruk dat hij denkt om te komen. Wee mij, ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben en woont te midden van een volk dat onrein van lippen is. Kennen van de heilige God, dan zie je ook wat een onheilige ben ik. Heel de schrift door ontmoeten we zulke mensen die met de heilige God in aanraking komen. Denk Mozes, als God komt spreken uit de brandende braambos. Schoenen van je voeten. De plaats waarop je staat is heilig land. Jozua, schoenen van je voeten. We hebben met de heilige God te doen. Zo ook Jesaja, was dat niet de eerste de beste? Was geen afgodendienaar. Was geen man die in openbare zonde leefde. In onze taal zouden we zeggen, het was geen barbezoeker. Geen discofan. Niet verslaafd aan drugs en alcohol. Was niet bij zijn derde huwelijk bezig. Was tegen samenwonen. Stond niet vooraan bij de stakers en bij de hoogovens. En dat betekent, kijk, je kunt bondeling zijn. Trouwde vereniging bezoeken. Kerkelijk meeleven. Kerkelijke pagina van het RD lezen. Je verbonden weten met visie, al ben je het niet overal mee eens. En toch, als je in de kerk voor de heiligheid van God verschijnt, dan roep je met Jesaja, wee mij! Ik ben een jongen en een meisje, onrein van lippen. Wie door de kennis van God kennis aan zichzelf gekregen heeft, die praat niet meer zo gladjes over God. Het is niet denkbeeldig dat veel christenen het ontbreekt aan de heiligheid voor God, omdat ze nooit voor die heilige God gestaan hebben. Als Jesaja. Dat moeten we allemaal leren. Dan komt er die diepe eerbied voor God. Voor zijn woord, voor zijn dienst. Anders gaan we te menselijk over God spreken. Jesaja, die houdt het niet meer uit. Wee mij, ik verga. En daar gebeurt iets geweldigs. Er is een engel. En die gaat naar het altaar. Die haalt een kool met een tang van het altaar. En die gaat naar Jesaja toe. Die denkt dat hij omkomt. Dan raakt hij hem aan. Zijn lippen. Die onreine lippen. Dan zegt hij. Nu is uw misdaad van u geweken. En uw zonde is verzoend. Door die kool van het altaar. Die zonde die moest weggebrand worden. Maar dat kon. Het altaar was er. God verscheen in die tempel. Daar was het altaar. De heilige God. Maar tegelijk dan, dan geeft God een altaar om ook voor hem te kunnen bestaan. Dat die onreinheid wordt weggedaan. Het altaar, dat heeft God gegeven. Jesaja, die kon het zelf niet voor elkaar maken. Die kon zijn onreine lippen niet rein maken. Dat kon alleen door het altaar. Door het altaar wil God met ons te doen hebben. Kan er weer sprake zijn van verkeer met de heilige God? Dat betekent dat we niet alleen uiterlijke verbondsheiligheid moeten bezitten, dat we gedoopt zijn, maar ook innerlijke. De heilige geest die ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Want het altaar, dat spreekt van Christus, het gaat om hem. En het is de heilige geest die ons verbindt met het altaar. Zodat we toch in die tempel mogen zijn. Toch bij die heilige God mogen zijn. Maar dan gaat er wat door je heen. Het geweldige wonder. Ik mag hier toch blijven. Die heilige God. Door het altaar. Door Jezus Christus. Dat hij zich onder die heilige God gesteld heeft. Op het altaar. Hij zichzelf gegeven heeft. Verbrand is als het ware. De zonde weggebrand heeft. Opdat wij weer gemeenschap met God zouden kunnen hebben. Die hoge God, die heilige God. En toch door het altaar zo dichtbij. Dat is nou het wonder. Ver weg en toch dichtbij. In die tempel, daar stond het. Christus, hij wordt ons gepredikt. Het doopvond spreekt ervan, het avondmaal spreekt ervan. En Jezus zegt, ik ben in het midden van u. Ik ben er. Alzo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. De heilige God. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. We moeten nooit hard van God denken. God werkt wel in een rechte weg. Om ons op het rechte spoor te brengen. En hij laat zien hoe heilig dat hij is. En hoe onheilig wij zijn, maar daar is een weg via het altaar. En als de heilige is hij de genadige God. Er zijn sommige mensen die zeggen, ja, God is liefde. En praat me nou niet over dat recht van God en praat me nou niet over de heiligheid van God. Daar gaan we bang van. Nee, God is liefde. God is barmhartig. Maar God is liefde als de heilige God. De liefde van God, dat is ook een heilige liefde. Dat is een goddelijke liefde. Dat is geen menselijke liefde. Maar juist, hij kan lief hebben als de heilige. Dat is juist zo geweldig. En zo heerlijk. Dat is nou die liefdevolle God. En dan praat je niet over onze lieve Heer. Sommige mensen dat zo klakkeloos doen. Onze lieve Heer. Heet je? Of de Heer. Ik hoorde zijn dominee die zei, de Heer die verkoopt bonbons. Spreken over God. Onze visie op God. De Heere. Dat is iets van de heiligheid. Van God uit. Waarachtig geloof, dat heeft een Bijbelse visie op God. Juist omdat ik zijn genade mag kennen. Ga ik ook te meer zijn heiligheid lief hebben. Hij is de gans andere. Als je Psalm 103 leest, dat loflied op God. Loof de Heer in mijn ziel en al wat binnen in mij is. Zijn heilige naam. Dat is het eerste wat hij zegt. En dan later zegt hij, barmhartig is de Heer. En genadig. Groot van goede tierenheid. Maar eerst de heilige. Hij is de heilige God. En als zodanig is hij genadig en barmhartig en goede tieren. Daarom is het juist zo heerlijk. Jesaja ziet ook, het is zo heerlijk. De heiligheid en de heerlijkheid van God. Ja, als je bang bent voor je zonde, dan vind je het juist zo heerlijk bij God. Zonde, zonde. O Christus is de heilige. De heilige. Tegenwoordig wordt veel de menselijke natuur van Christus benadrukt. Hij is de mensen onder de mensen. Hij is onze één mens onder de mensen. Maar hij is ook God. Hij is de afglans van God. Zoals Hebreeën dat ook zegt. Aan hem kun je zien wie God is. Het is God. De demonen die wisten het wel. Gij zijt de heilige God. Jesaja ziet de heiligheid Gods, maar ook de heerlijkheid van God. Dat ga je zien. Als je God zo mag kennen. Hoe heerlijk dat het is. Heilige God, maar ook hoe heerlijk. Kerkdienst. Het heilig woord van God. Maar ook zo heerlijk. Kijk, dat is nou echt christen. Levend christen. Die vindt het ook heerlijk. Naar God te mogen vragen. Hem te mogen kennen. Johannes 12, daar zegt Christus. Wijzend op Jesaja 6. Dat Jesaja toen zijn heerlijkheid gezien heeft. De heerlijkheid van Christus. Mocht Jesaja al zien. Ook door die kool van het altaar. Hoe is jouw visie op God? Je kunt heel orthodox zijn. Maar heb je ook zijn heerlijkheid gezien? Spreken over hem in heiligheid en liefde. Ook als je jong bent. Dat je er antenne voor krijgt. Niet een iegelijk die zegt, Heere, Heere. Maar die hem kent. Dat je leert onderscheiden waarop het aankomt. Eerbied voor God. Je kan wel zeggen, oh ja, je mag bij God komen zoals je bent. Je daagse kloffie. Geef dat. Maar zo komen. Geef niks. We mogen inderdaad bij God komen zoals we zijn. Maar we blijven niet zoals we zijn. We worden ook anders. Echt. De kerk is geen warenhuis. Je gaat anders naar de kerk als dat je naar CNA gaat. Je komt toch bij de heilige God. Er sprak iemand uit de wagerij. En die zei, Boscalis, we moesten een poosje geleden een bad bij prinses Margriet, zijn bazin, achter in de tuin aanleggen. Boscalis, heb je ons van gelezen in de krant. Had allemaal niet zo best, maar goed, die moesten daar naartoe. Er zei de directie, als jullie daar naartoe gaan, moet je allemaal een nieuw ketelpak aan. Elke dag moet dat weer schoon zijn. En je moet een wit overhemd aantrekken. En je moet een stopje voor. Sommigen hadden nooit een stopje voor gehad, maar ze moesten een stopje voor. En ze moesten bij prinses Margriet in de tuin gaan werken. Dus nog ineens de koningin, dus prinses Margriet. Firma Boscalis. En nou komen we in de kerk, de heilige God. Ja, daar hoef je echt niet oude wedstrijd uit te zien. Maar toch zo dat je weet, ik ga naar de kerk. Waar leer je dat? Waar leer je God kennen? Dat is voor jou belangrijk, dat is voor mij belangrijk. Hoe krijg ik een goede visie op God? Daar gaat het om. Niet hoe heeft meneer X een goede visie en die bekeerde vrouw. Maar ik, hoe heb ik nou een goede visie op God? In de tempel, in de kerk. Waar het altaar rookt, waar in deze lijdensweken gesproken wordt van de Heer Jezus Christus. En van zijn heerlijkheid. Van zijn verdiensten, van zijn werk. Daar vervult de rook het huis. Van Christus, een heerlijke geur. Als hij net is. Daar leer je het, in de kerk. Onder de verkondiging van het woord van God. Dan moet je vragen, o Heilige Geest, die me zien op Christus. Hij onderwijst mij als die hoogste profeet in de heilige God. Hij is gekomen in deze wereld, midden in die onheilige wereld. Bij onheilige mensen, tollenaren en zondaren, heeft ze geroepen. Volg mij. Ik zal je leren wie de heilige God is. Ik zal je ook leren hoe onheilig dat je bent. Dat je bij mij welkom bent. Ik kom om je te verlossen. Heb je wel eens last van je onheiligheid? Van je onreinheid? Christus vraagt ook aan jou. Hoe is jouw visie? Wat denk jij van de Christus? Wat denk jij van hem? Dat is over jaar gehoord. Heb je al visie? Wie is hij voor je geworden? Kun je ook niet meer zwijgen van de Heer. Hij is de hoge God, hij is de heilige God. Maar Abraham was ook de vriend van God. Toch ook de vriend. Dan is hij zo ook zo dichtbij. Eén ding weet ik, dat God met mij is. Dat wordt zo'n wonder. Niet mijn buurman, maar de heilige God. Hij met mij. Wonder. Mag zijn heen nog met hem wandelen. Bepaalt heel ons werk. Ook het evangelisatiewerk. Hoe we dat doen. Ik lees van 7 zonen van Skefa. Die had het ook over Jezus. Dan zegt die boze geest. Nou, Paulus ken ik en Jezus. Maar jullie, we zijn jullie. Als we spreken over Jezus. Dan moeten we Jezus ook kennen. Eerbied. Hoogachting voor God. God is de hoge en de heilige. Jesaja die is er zo van onder de indruk. Zijn hele boek is er als het ware van vervuld. En we horen daar ook. Ja, hij woont in het hoge en in het heilige. Maar hij woont ook. Bij die nederige en verbrijzelde geest. Dan woont hij ook in de harten van zondaren. Die hoge God. Dat is nou het wonder. Zo dicht bij me. De heilige God. De heilige dienst. Die hoge priester had als zijn tulband op. En er stond op Kadosh Yahweh. De heiligheid des Heren. Ze moesten daar in de tempel bezig zijn. Wassen. De heilige God te doen. Maar ze mochten het altaar bedienen. Hij is ook zo dichtbij. Ons Bijbel lezen. Ik hoorde eens van iemand die zegt. Nou, ik hoor die man uit de Bijbel lezen. En ik dacht. Ja, die kent God. Je hoeft niet te vibreren. Echt niet. Een andere stem op gaan zetten. Maar de hoogachting voor God. Ik was eens van iemand. Dat was een voordrachtskunstenaar. En die zou op een avond een heleboel mensen Psalm 23 voordragen. Maar hij deed het. Als voordrachtskunstenaar. Geweldig. Zoals hij dat kon. Er was ook nog een dominee. Dat was al emeritus. Hij zegt. Wil jij nou ook nog Psalm 23 lezen? En helaas ook Psalm 23. Heel gewoon. Na afloop. Toen zei die voordrachtskunstenaar. Ja, ik ken die woorden. Maar jij kent de herder. Dan lees je anders. Ook jij in je Bijbel. De Heere mag kennen. Hij wil daarin tot jou spreken. De Heilige Schrift. En hij komt toch bij. Hij heeft ons dat woord gegeven. Zo dichtbij. Je hoeft er niet ver voor weg te gaan. Zo dichtbij. Eerbied. Hoe is onze visie op God? Bepaald door hoe niet. Ik het vind. Er zijn heel veel mensen vandaag. Ik vind het zus. En voor mij hoeft het zo. Gaat niet om. Bepaald door God zelf. Door zijn woord. Ik dank u.
Het doel van de collecte die zo direct gehouden zal worden is dat die als doel zal krijgen de stichting Friedensteamen, wier doel jullie ook allemaal wel bekend is. Verder nog dat hier op de tafel een melkbus staat. Daar hoeft niet iets in wat er eigenlijk in hoort. Maar vragen dit keer over het onderwerp van dominee Wallet of vragen die je misschien toch wel graag wilt stellen. En verder wil ik nog even vragen of dat het mogelijk is dat we ongeveer 9:05 weer terug zijn in de kerk.
We willen de vergadering weer voortzetten door met elkaar te zingen wat op het programma staat aangegeven. We willen nu het programma en de vergadering voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 119 vers 65 en 69. Ik wil jullie ook nog mededelen dat de collecte opgebracht heeft het bedrag 275 gulden. Waarvoor we jullie allen hartelijk willen bedanken, mede namens Friedensteamen. Na het zingen van deze psalm zal het programma als vanzelf weer worden afgewikkeld. En dan hopen we weer verder te gaan.
Dat er nu een quiz gehouden zal worden. Maar voor een quiz heb je meestal spelers nodig. Dus vandaar dat ik nu van iedere vereniging een afgevaardigde naar voren wil zien komen. Dus niet allemaal tegelijk, want het wordt hier zo vol. Ik heb gezien dat er 10 verenigingen aanwezig zijn, dus het moet kunnen. Even de spelregels. Het zijn dus 5 vragen. Die vragen die worden per man gesteld, eerst in de groep. Weet de monnik in de groep, voordat ik hem aan stel, krijg ik 2 punten. De groep dus. Weet iemand, weet die persoon het niet, en iemand anders in de groep wel, krijgt dus de groep 1 punt. Weet de hele groep het niet, maar de andere groep wel, krijgt de andere groep 1 punt dus. Dus jullie zijn groep A en jullie groep B. We zullen gelijk van start gaan. Het begint daar maar achteraan. Welk mens die pas kon kijken, liet van zijn verstand en vlugheid blijken? Dus welk mens die pas kon kijken, liet van zijn verstand en vlugheid blijken?
Mag ik een vraag stellen?
Ja?
Dus is het bij de Bijbel? Of,
Het zijn dus Bijbelse vragen, Dave. Ja, sorry, had ik even net. Ja, inderdaad. Maar dat maakt niet uit, je weet het niet wel. Weet iemand anders het in de groep? Vraag nog een keer rustig af. Weet groep B het?
Wat je mee is.
Inderdaad. Dus groep 2, 1 punt. We gaan er gelijk verder, omdat je toch alles weet. Blijf. We hebben dus B1. Wie kreeg als jongste in de zaal een dubbel portie bij zijn maal?
Die jongen die 2 vis en 5 houden?
Nee. De groep soms? Inderdaad. 1 punt. Groep B. Nu even een algemene vraag. Die wisselen we dus even af. Hoe noemt men de geestelijke opwekking in het begin van de 19e eeuw? 2 punten. Groep A. B. Ja, dus. Wanneer was de afscheiding?
34.
Inderdaad, groep B, 2 punten. Gaan we weer over tot de Bijbelse vragen. Jij dus. Zeg mij nu ras wie een goedkope naaister was. Zeg mij nu ras wie een goedkope naaister was. Dorcas. 1 punt, groep A. Groep B. Wie had als vrouw een lelijk bekje, was hij het hoofd en zij het nekje.
Is hij wel?
Ja, inderdaad. Groep B, 2 punten. Even herhalen dus. Ja? Ik zal even de vraag herhalen in het antwoord. Wie had als vrouw een lelijk bekje, was hij het hoofd en zij het nekje? Antwoord Izebel. Weer een algemene vraag. Dit is voor de volgende. Is voor jou. Door welke deling gaat de evenaar? Door welke delen, werelddelen dus, gaat de evenaar? Ja? Het zijn er dus 3. Even helpen. Ja, groep A, 2 punten. Nog even antwoord herhalen. Dat is dus Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Voor de aardrijkskundigen. Nu uit de vraag weer groep B. Noem 5 plaatsnamen die eindigen op wijk. Ja?
Sleewijk.
Ja? De zaal houdt zich erbuiten, neem ik aan. Ja, weet je
wat?
Ja, de groep mag het aanvullen, dus. De water
komt.
Ja?
Ja.
Ga verder met een Bijbelse vraag voor groep A. Want ik meen dat iedereen dat wel weet, dus plaatsen met de op wijk. Niet zo belangrijk. voor jou de vraag. Welke dieren kwamen niet in de ark tezamen en bleven toch in leven door de hoge vloed omgeven? Vissen, inderdaad. 2 punten. Dat is een makkie. Wel een vraag. Weet u misschien welk kalf heeft nooit een koe gezien? Nog een keer de vraag. Welk kalf heeft nooit een koe gezien? Het gouden kalf, inderdaad. Groep B, 2 punten. Nu even een bonusvraag tussendoor. Als iemand die weet, krijgt hij 3 punten. En dat gaat zo, wie hem weet, die steekt zijn vinger op. En wie het eerst dus zijn vinger opgestoken heeft, die krijgt alleen om het antwoord te geven. Ja, voor allebei de groepen dus. Kruip ik even naar achteren, dan kan ik het zien. Wie heeft gesproken door Gods geest, die nooit een zondaar is geweest, en toch wel eens niet zalig is? Ja, 3 punten. De vraag was dus, wie heeft nooit gesproken door Gods geest, die nooit een zondaar is geweest? Nee, even herhalen. Wie heeft gesproken door Gods geest, die nooit een zondaar is geweest, en toch wel eens niet zalig is? Is het antwoord, de ezel van Biliam. Gaan we verder met de Bijbelse vragen. Ja? Jullie? Nee. Dan jou verder. In wie blijkt dat de zachtste man zich ook niet beheersen kan? In wie blijkt dat de zachtste man zich ook niet beheersen kan? Nee. De groep? Mozes, ja inderdaad. Mozes, groep A, 1 punt. Voor groep B. Wie toonde zich te kwader uur een slechte buur? Dus dat is voor jou hier op de groep. Wie toonde zich te kwader uur een slechte buur? Nee. De groep? Nee. Groep A? Nee. Inderdaad, Agab voor Nabot. Dus er is voor groep A 1 punt. Weer een algemene vraag. Voor groep A. Wat betekent Bethesda? Dat is voor jou. Nee. Mag ik niet goed rekenen? Nee. Nee.
Broodhuis.
Nee. Weet groep B dat? Bethesda. Wat betekent dat? Wat zei jij eerst? Huis daar? Huis des gebeds. Mag ik dat goed rekenen? Nee. Nee. Dus niets. Groep A weet het niet, groep B weet het niet. Is het jammer? Straks stel ik hem nog wel een keer. Lees ik zelf het antwoord even op. Huis der barmhartigheid. Nu het antwoord, of de vraag voor groep B weer. Wie is er aan de beurt? Ja? Wat betekent Bethlehem? Groep 2, groep B. Broodhuis, als je goed geluisterd hebt, had je dat gehoord. Dat maakt niet uit. 1 punt voor groep B. Broodhuis was het dus. Weer een Bijbelse vraag voor groep A. Wie mochten er van al die ieten in Kanaan wel overschieten? Wie mochten er van al die ieten in Kanaan wel overschieten?
Ja.
De groep?
Regabieten.
Nee. De Israëlieten, ja. Voor groep A? Ja, dat maakt niet uit, joh. Voor groep A, 1 punt. Het antwoord is dus de Israëlieten. Voor groep B, weer een Bijbelse vraag. Dat is voor jou. Al keurde God het plan wel goed, hij zei, ik wil dat u het niet doet. Wie was dat? Al keurde God het plan wel goed, hij zei, ik wil dat u het niet doet. Wie was dat? Hebben jullie iemand anders uit de groep? Ja, inderdaad. David bij de tempelbouw. Dus er is voor groep B 1 punt. Weer even een bonusvraag. Op het algemene gebied. Even kijken hoor. Ja? Welk zoogdier legt eieren? Ja, inderdaad. De vraag was, welk zoogdier legt eieren? Het antwoord is een vogelbekdier. Voor groep A 3 punten. Nu nog voor allebei de groepen 1 vraag. Een algemene vraag. Eerst voor jullie. Hoe is dat? Jan en Piet zijn samen 20 jaar. Hoeveel jaar zijn ze samen over 6 jaar? Simpel. 32, inderdaad. Groep A, 2 punten. Voor groep B. Wanneer is een getal deelbaar door 36? Wanneer is een getal deelbaar door 36? Er zijn dus twee korte antwoorden. Getalletjes. Weet iemand anders uit de groep?
3 en
6. Nee. Groep A?
Als het deel van 6 letters.
Nee. Het zijn gewoon twee getalletjes die hier genoemd moeten worden. Door 4 en door 9, inderdaad. Dus voor groep A 1 punt. Door 4 en door 9.
Waarom niet door 6?
Moet je bij de wiskundige zijn? Ik heb het ook niet in de hamer. Nog even een algemene vraag voor groep A dus. Noem 5 soorten flessen die in het huishouden. Ja, in het huishouden. Noem 5 soorten flessen in het huishouden. Ja. Als man moet je dat weten. Vijf flessen, ja, dat is gewoon goed. Groep A, 2 punten. Er werd dus genoemd melkfles, limonadefles, wijnfles. En zo kan je doorgaan. Simpel vraag. Voor jou. Voor groep B. Wanneer is koningin Beatrix geboren? Ik kan ook vragen, wanneer is dominee de Butter geboren? En dit wordt dus de datum gevraagd, het jaartal. Gewoon helemaal volledig. Wanneer is koningin Beatrix geboren? Hoeveel? Nee, maar het werd dus ook de datum gevraagd. Maar
31 januari 1936.
Nee. Iemand anders? A? Nee. Nee. Wordt gokken. Nou, dus de groepen weten dus niet. Deze vraag vervalt dus aan punten. Het antwoord is dus 31 januari 1938. Dus de quiz is hierbij afgelopen. Wil ik even vragen. De puntentelling bijgaan. Wie heeft er gewonnen? Groep A heeft 21 punten en groep B 11. Maakt niet uit. Natuurlijk zijn de prijsjes. Ik hoop niet dat hier een tandarts aanwezig is, want daar krijg ik ruzie mee. Maar dat maakt niet uit. Dus hierbij is de quiz afgelopen en het programma vervolgt zich nu zoals aangegeven. Ik dank u.
Opnieuw een vraag en beantwoording. Nu alleen van mijn kant. Er zijn enkele vragen binnengekomen. Eerste vraag. Als wij de naam Here in ons gebed noemen, tegen wie bidden we dan? De Vader, de Zoon of de Heilige Geest? Zoals je weet is de naam Here in het Oude Testament de naam voor de verbondsgod. Vooral heren met grote letters. Jesaja 1 vers 1 staat het eerst met kleine letters. Adonai. En dan het volgende vers en staat het met hoofdletters. Dat betekent dan Yahweh. De Heere als de verbondsgod. Ik zal zijn die ik zijn zal. En dat is de naam voor de drie enige God. In het verbond, dan gaat het toch over de drie enige God. Wat God de Vader wil doen, wat God de Zoon wil doen en wat God de Heilige Geest wil doen. En daarom meestal dan spreken wij ook over de Heere. En dan bedoelen we daar dan ook mee de naam van de drie enige God. Zoals je weet dan mag je tot alle drie de personen bidden. En dat wordt ook gedaan, ook in de Bijbel. Maar meestal doen wij dat met de naam Heer en zoals de Heer Jezus dat ons zelf ook geleerd heeft, ook vooral onze Vader. En dat is natuurlijk ook niet zomaar om te bidden. We weten dat we ook in ons leven moeten leren dat Hij onze Vader moet worden door de Heer Jezus Christus. Hè. God is Vader van alle mensen als schepper. God is Vader van verbondskinderen, krijgen ze het verbond, maar God moet bovenal onze Vader worden door de wedergeboorte, door het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat over de naam Heere. U zei in uw onderwerp, je moet je oren openzetten voor het woord. Maar zijn onze oren dan niet gesloten voor het woord van God door onze zonde? Die moeten toch ook door de Heilige Geest geopend worden. Ik denk dat dat ook zeker noodzakelijk is. Ik geloof niet dat ik gezegd heb, je moet je oren openzetten. Dan moet je dat wel. Maar ik heb wel gezegd, je moet je oren niet dicht doen. Wij doen onze oren dicht, hebben gezegd. En dan zeggen we hebben niks gehoord. En zo is het nou juist van nature met ieder van ons. Wij hebben onze oren gesloten. Maar als we niets horen, dan is dat altijd onze schuld. De Heere zegt, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk aan hen, haar kikkens, maar gij hebt niet gewild. Dat betekent dus dat wij onze oren dicht houden. De Heere die zal ons later ter verantwoording roepen. En dan zal de Heere zeggen, waarom heb ik geroepen? En gij hebt niet geantwoord. En hoe vaak heb ik geroepen? En wanneer het ernst wordt in ons leven, dan gaan we wel zien dat onze oren van nature gesloten zijn. Dat we geen antenne hebben voor de dingen van het Koninkrijk van God. En dan wordt het ook ons gebed dat de Heer ze opent. Juist als de Heer in je leven gaat werken, dan krijg jij behoefte aan dat God ze ook met de daad opent. Gij hebt mij door uw woord mijn oren doorgeboord. En dan leren we ook dat we het vanuit onszelf niet kunnen. Dat we onze oren maar niet kunnen openen. Maar de Heer die vraagt het wel van ons. Die eis die blijft er. Die moet ons nu juist in de engte brengen. Als we die stem van de Heer niet horen, dan is dat altijd onze schuld. Want de Heer die roept duidelijk door het woord. En hij laat zijn stem horen als de goede herder. Roept hij ook. En als we het niet horen, zeggen we, Heer, dat is mijn schuld. Want zonde is schuld voor God. Het is maar geen lot. Maar zonde is altijd schuld. Wij moeten ook, zoals de catechismus dat zegt, de Heilige Geest in ons laten werken. Ik heb ook gezegd, wij moeten de Heilige Geest bidden als we in de kerk zitten. En als het evangelie van de Heer Jezus Christus gepredikt wordt, dat we er ook oog en oor voor mogen krijgen. Wij zijn altijd verantwoordelijk onder de prediking van het woord. We hebben geen vrije wil, maar de Heer die stelt ons wel verantwoordelijk voor het zijn onder de prediking. Dat is al een verkiezing van God als we mogen zijn tot onder de prediking, als we tot de gemeente mogen behoren. Calvijn zegt dat is al een verkiezing van God. Waarom horen wij het en zoveel niet? De volgende vraag. Ja, als iemand wil vragen hoor, op in wil springen, dan kan dat natuurlijk. Je kunt niet overal christelijk voorzetten, postzegenvereniging enzovoort. Voor schoolnaam mag het wel gebeuren. Waar trek je de grens? Ik denk dat je de grens daar moet trekken waar het echt ook gaat om het Koninkrijk van God. Ik denk dat je bepaalde clubs, die kun je ook zaterdagsclubs noemen enzovoort. Daarmee wordt ook aangeduid dat er geen activiteiten op de zondag plaatsvinden. Dat kan wel eens nodig zijn dat dat er ook bij staat. Maar als het echt christelijk is, dan moet het ook doortrokken zijn van Christus. Dan moet het ook werkelijk inhoud hebben. En als je dat voor een christelijke school zet, dan mag het ook geen vlag zijn die de lading dekt, maar dan moet dat onderwijs ook doortrokken zijn van het woord van God. Dan moet dat gegeven worden in overeenstemming met het woord van God. Dat geldt niet alleen maar van de Bijbelgeschiedenis, maar dat geldt ook van rekenen. En dat geldt ook van lezen, dat geldt van de vaderlandsgeschiedenis. Daar moet de hele sfeer op school ook in overeenstemming zijn met het woord van God. Dus we moeten wel weten wat we doen als het ervoor staat. Dan moet het er ook aan beantwoorden. Dan moeten we die school er ook op aanspreken. Dat is tegenwoordig heel belangrijk. Algemeen christelijke. Dat we zeggen, ja, maar wat betekent dat nou? Die C. Ja, die moet inhoud krijgen, ook wat de school betreft. Er is de grens die ligt waar het duidelijk moet gaan over het Koninkrijk van God. En dat het dan ook allemaal daarmee in overeenstemming moet zijn. Dat ervoor gebeden moet worden en dat ervoor gedankt moet worden. Als je het gemak waarmee wij over God spreken vergelijkt met de eerbiedige benadering van mensen als Abraham, Mozes enzovoort, ontbreekt er dan bij ons ook niet veel aan? Ik denk inderdaad dat er heel veel aan ontbreekt. En wie echt bidden geleerd heeft, die zal wel moeten bekennen dat hij ook om zijn bidden niet zal kunnen zalig worden. Augustinus zei, ik hoop als de Heer Jezus terugkomt dat hij mij niet vindt als ik preek. Want dat is niet zijn best. Maar hij zei, ik hoop dat hij me vindt als ik bid. Maar ik denk dat ook veel van onze gebeden niet zo zijn dat we de Heer kunnen ontmoeten. Vaak wordt ook gedachteloos gebeden. Het is daarom ook goed om het hardop te doen. Ook als je alleen bent, dat je hardop bidt en hardop leest bijvoorbeeld, dat ben je meer geconcentreerd en bewaart ook voor afdwalen. Maar we hebben ook altijd weer nodig dat de Heer ons gebed heiligt. Ook voor mijn gebeden heb ik het verzoenende werk van de Heer Jezus Christus nodig. En heb ik een voorbidder in de hemel nodig en een voorbidder op aarde, de Heilige Geest. Geef dat wij uw recht kennen, hè, zegt de catechismus, wanneer het gaat over het gebed. Geef dat wij uw recht kennen. En onze nood en ellendigheid recht kennen. Het hoort allemaal bij het rechte gebed, dat het niet zo oppervlakkig zal zijn. Calvijn zegt ergens, wie over God spreekt, buiten Christus om, spreekt over een halve God. Hoe moeten wij dan spreken over Gods toren? Ja, Calvijn die zegt inderdaad, als wij over God spreken buiten Christus, dan hebben we het niet over een halve God, maar ik meen dat hij zegt, we hebben het over een afgod. Dan heb je het niet over de ware God, bedoelt Calvijn. Kijk, er zijn zoveel mensen die over God spreken. Er zijn zoveel mensen die je tegenkomt ook en zeggen, ja, ik geloof wel een God. Ik geloof wel een God. Maar welke God is het dan? Want ieder mens heeft een ingeschapen godskennis. Alle mensen die geloven wel in het een of het ander, een hogere macht enzovoort. En dat noemen ze dan God. Maar wie is God? Als je mensen zo tegenkomt, een jongelui op school ook. Jij gelooft ook in God. Ja, maar wie is die God? Is dat de God van de Bijbel? Is dat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus? Zoals Calvijn dat zegt, je kunt niet over God spreken buiten Christus om. Want God die heeft zich geopenbaard in de Heer Jezus Christus. En daarom weer over een andere God, het is geen God. En wie tot de afgoden offert, zegt Paulus ook, offert de duivel. He, dat zijn allemaal eigen gemaakte goden. En dat zijn allemaal imitatiegoden. En dat is de duivel, he, dat is de grote aap van God. Dus altijd, ja, welke God bedoel je? Want mensen kunnen er soms zo'n raar idee van hebben. Ik sprak eens iemand die zegt, ja, maar geloof ook in God hoor. Want als het onweert, nou, dan bid ik ook wel eens. En hij geloofde werkelijk, nou, als hij zou sterven, zou het wel goed zijn, want hij geloofde toch ook in God. En mijn God, die wil ook gediend worden in ons leven. Dienen wij God ook? Vragen we ook naar God? Hebben we ook geleerd dat wij van nature God missen. En dat wij hem daarom moeten leren kennen in ons leven. En er staat er dan ook bij, hoe moeten wij dan spreken over Gods toren? Kijk, je begrijpt eventjes dat dus dat gezegde van Calvijn even in een ander licht staat. Wij spreken over, we hebben tegen God gezondigd. En nu is Christus gekomen. En die heeft de toorn van God tegen de zonde, zoals de catechismus dat zegt, van het ganse mensengeslacht gedragen. We weten dat dat ten goede komt voor allen die hem van de Vader gegeven zijn. Dus die toorn van God over de zonde. Jazeker. Maar ik kan nooit natuurlijk een hele preek daarover zonder dat ik over Christus spreek. Want dan moet ik de mensen ook wijzen naar Christus. De hitte van Gods gramschap is geblust. Voor allen die leren dat ze die toorn Gods verdiend hebben. Dat ze zo mogen komen en zien door het geloof op dat volkomen werk van de Heer Jezus. Dat hij die toorn plaatsvervangend voor zijn volk heeft willen dragen. Dus ik heb Christus nodig. Jazeker, om van de toorn van God bevrijd te mogen worden. En rechtvaardig voor God gerekend te worden. Dus je kunt nooit zo in het afgetrokkene spreken over God. We hebben tegen een drie-enige God gezondigd. En Christus heeft in zijn menselijke natuur in plaats van de zondaar die toren van God gedragen. Als mens heeft hij geleden. Dat we zo, Christus is de weg, hè? Dat heb ik dus met die hoop groepen, dat is het allemaal maar Jezus enzovoort. Maar hij is de weg, een weg naar de Vader, naar God. Christus die verzoent ons met een drie-enige God. Hij is de weg, dat moeten we altijd goed in de gaten houden. Ik geloof in de Heer Jezus, ja. Wat doet de Heer Jezus? Die brengt mij weer naar de Vader. Ik moet met God verzoend worden. Zo kunnen we spreken over Gods toren. In verband ook met de Heer Jezus Christus. U heeft ook in uw onderwerp gezegd dat we allen over de Heer kunnen spreken als we hem door genade hebben mogen leren kennen. Alleen over de Heer kunnen spreken als we hem door genade hebben leren kennen, mogen we dan ook over hem spreken in discussiegroepen. Ja, als wij op de jeugdvereniging zijn, dan mogen wij spreken over het woord van God. Daar heeft de Heer zijn woord voor gegeven. Juist door zijn woord mogen we hem ook leren kennen. Dan is het ook goed dat we er samen over spreken, over dat woord van God. Maar je begrijpt wel dat je me niet kunt zeggen, nou ja, ik ben ongelovig en dan maar zo over God gaan praten. Je begrijpt wel, dat klopt niet. Ja, dus zal je altijd moeten uitdrijven, Heere, dat ik u toch echt mag kennen. Niet alleen maar wat over spreken in gespreksgroepen, over dat woord van God, maar je zult er toch mee in de engte moeten komen. Dat je niet afstandelijk over God kunt spreken. Dat je de Heere zelf persoonlijk nodig hebt. Dat je spreken over God geen vloek is. Dan zul je toch mee in de engte moeten komen. Je kunt maar niet afstandelijk over God praten. Ja, maar de Heer die heeft zijn woord gegeven. Ook voor onbekeerden juist. Omdat we hem daardoor leren kennen. Maar zijn naam met eerbied en ontzag gebruiken. Spreek vrijmoedig over God. Maar misbruik zijn naam nooit. Ja, mijn vraag altijd ook voor de verenigingsavond, heren. Dat we uw naam met eerbied mogen gebruiken. Dat is wel belangrijk. God heeft zijn naam gegeven. De Joden die hadden die naam van God zo heilig, die durven niet de naam uit te spreken zelfs. Over de heiligheid Gods gesproken. De naam, zeiden ze dan. Heeft de naam gelasterd. Ze durven dat niet te zeggen. De Heere. Maar de Heere heeft zijn naam gegeven aan ons om te gebruiken. Jazeker. En laten we maar veel gebruiken, maar met eerbied. Die naam is zo heilig, groot en goed. Dat is tot nog. Ik heb niets gehoord over de rechtvaardigheid Gods. Ik heb daar niet zo expliciet over gesproken. Als over vele andere deugden van God niet. Ook niet over de goede tierenheid van God, over de goedheid Gods enzovoort. Vooral in verband met dit onderwerp. En daar het vooral aankwam op het onheilig gebruik van de naam van God en over het spreken van God, heb ik mij vooral bepaald tot de heilige God. Je zou natuurlijk ook een hele avond kunnen hebben over de rechtvaardigheid Gods, wanneer het vooral ging over vragen van hoe word je rechtvaardig voor God en ook wat er allemaal in de wereld te koop is aan vragen. Hoe laat God het allemaal toe enzovoort. De vragen van de Theodicee. Hoe kan het allemaal? Dan zou je meer over de rechtvaardigheid God spreken. Ik heb me expres willen bepalen tot de heiligheid Gods. De persoonlijke toepassing van Gods geest is ook noodzakelijk. Zeker is dat noodzakelijk. Ik heb het nog even gezegd, wij moeten bidden om de Heilige Geest, opdat we ook kennis van God mogen ontvangen. Dat we ook zicht krijgen op de Heer Jezus Christus. En die engel, heb ik even gezegd, dat is dan voor ons de Heilige Geest die het uit Christus neemt en die het ook in ons leven wil toepassen. Die vurige kool van het altaar. Dat is het werk van de Heilige Geest door het woord. Het woord des kruises, waardoor hij zondaren reinigt. Opdat ze zo ook voor de heiligheid Gods kunnen bestaan. Dat is zo dringend nodig, het werk van de Heilige Geest in ons leven. Anders krijgen we intellectuele christenen. Ja, dat we zeggen, je moet geloven. 1, 2, 3. Maar ik heb ook nodig dat de Heilige Geest het mij leert. We hebben altijd drie enige God nodig. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Christus die ons verkondigt wordt als de weg naar de Vader. En de Heilige Geest die ons zicht geeft op Christus. Daarvoor is de Heilige Geest er gekomen om juist de schijnwerpen te laten vallen op de Heer Jezus. Hem te mogen zien. En hij moet dan ook verkondigd worden. Als profeet om ons te leren. Als priester om ons met God te verzoenen. Als koning om over ons te regeren. Zover was ik met de vragen. Is er iemand die erop in wil gaan soms? Dan wil ik het hier graag bij laten. Dank u wel.
Thank you. We hebben vanavond al heel wat gehoord uit het woord des Heren. En ik wil daar niet al te veel meer aan toevoegen. Dat is ook niet nodig. We hebben in ieder geval allemaal heel duidelijk de boodschap gehoord hoe nodig het is om de Heren in ons eigen leven te zoeken en te kennen. En het is pas dan goed, inderdaad, als wij hem kennen zoals hij zich in zijn woord geopenbaard heeft. Ik denk hierbij ook nog aan een woord wat we in onze Heidelbergse catechismus vinden, waaruit dan tegelijkertijd ook blijkt hoe groot het belang is van het kennen van de Heren en van de eerbied voor de Heren. Want weet je, die dingen zijn noodzakelijk, die dingen zijn vereist om ook werkelijk te kunnen bidden tot de Heere. Om God te kunnen aanbidden, om hem te kunnen aanroepen, moeten wij weten wie hij is. En ik wil je in dat verband een paar woorden lezen uit de praktijk der godzaligheid van het leven van Daniël. Een man die in zijn leven heel wat omgang met de Heere mocht hebben. We vinden dat in het boek Daniël duidelijk tot uitdrukking gebracht. Je weet, die man was erom bekend en wij kennen hem er vandaag nog door. Hij had 3 tijdensdaags dat hij zich afzonderde voor de Heere. En we weten niet wat hij toen en daar met die open vensters naar Jeruzalem gericht allemaal bad. Maar we weten wel wat er op een gegeven ogenblik in zijn leven als gebed uit zijn hart over zijn lippen kwam. En dan blijkt dat hij de Heere kent naar die 2 kanten waar we vanavond van gehoord hebben. En ik stelde mijn aangezicht tot God, de Heere, om hem te zoeken met het gebed en smekingen, met vasten en zak en as, en bad dan tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zeide: O Heere, gij grote en verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt, die hem lief hebben en zijn geboden houden. Wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en goddeloselijk gehandeld en gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. Hier is een mens, kind van God, een rechtvaardige, een zeer gewenst man, zo wordt hij door een engel genoemd, en die buigt diep voor de grote God en hij zegt: wij hebben gezondigd. En aan de andere kant, en ik kom aan het eind van zijn gebed: neig uw oor, mijn God, en hoor, doe uw ogen open en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is, want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. Dan mag Daniël ook een beroep doen op de barmhartigheid Gods. Anders blijft hem ook niet over als een mens uit de grond van zijn hart moet zeggen: ik heb gezondigd. Dan blijft er geen andere grond in ons gebed over dan de barmhartigheden van die grote God. En die barmhartigheden zijn even groot als dat God groot is. We zullen samen danken. Heren, wij mogen u danken dat gij ons deze avond hebt willen geven en dat onze jeugdvereniging op deze manier weer mocht gedenken dat gij haar een jaar de gelegenheid hebt gegeven om te vergaderen en uw woord te bestuderen en te bespreken. Wij willen u erkennen, Heren, dat we vanavond naar de boodschap hebben mogen luisteren zoals die vanuit uw woord tot ons kwam. En dat ons de boodschap mocht worden gebracht aangaande u, wie gij zijt in uw heiligheid. En Heere, gij zijt de heilige God. Dat moet ons altijd, dat moet ons ook in deze ogenblikken met diepe eerbied en met groot ontzag vervullen. Want hoe zouden wij eigenlijk kunnen naderen tot u? Wij die onrein en verdorven zondig en schuldig zijn. Hoe zouden we het durven om te spreken tot een groot en heilig God? En aan de andere kant, we mochten het ook horen, Heere, gij zijt die barmhartige. Gij zijt die God die een engel opdracht gaf om Jesaja's lippen te reinigen. En gij zijt die God die nog uit eeuwige ontferming zondaren aanneemt. En die zo zondaren, ja het wederhorig kroost, altijd bij u wilt doen wonen. Gij de grote God, zijt ook de God van het vaderhuis, met de vele woningen, waar gij uw volk om Christus wil straks eeuwig zult doen wonen. Heren, wij bidden van u heilig datgene wat we gehoord hebben aan ons hart en geef het ons mee en laat het in onze gedachten, laat het in ons hart blijven en laat het ons spreken over u, ons bidden tot u, ons denken aan u mogen bepalen. Zegen ons als we van hier gaan. Geef ons allen nog een veilig geleide op de reis, op de weg die we hebben te gaan. En wilt u ons allen veilig brengen op de plaats van onze bestemming. Geef ons ook een goede voorbereiding nog op uw dag morgen. En geef dat uw zegen ook dan weer mag rusten op de verkondiging van het evangelie. Vergeef ons ook al onze zonden. Wat Daniël zei, moeten wij herhalen. Wij hebben gezondigd. En daarom wat we dan ook van u vragen, Heren, dat vragen we u op grond van uw barmhartigheden, die vele zijn, om Christus wil. Amen.
Danken dat u getoond hebt belangstelling te hebben voor onze jaarvergadering. Ook dominee Wallet willen we hartelijk bedanken dat hij bereid was om deze avond een onderwerp te houden en dat hij de vragen wilde beantwoorden. De kosters wil ik ook bedanken voor hun inzet, ook voor deze avond en ook voor alle zondagavonden die we vergaderen. Ik wens jullie allemaal een goede reis naar huis en een goede zondag. Tot ziens.